Welkom bij de podcast over veiligheid, wetgeving en meer. Een productie van Ivar Goedings en Theo Oskam in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. Veel plezier bij het luisteren en als je onderweg bent, houd je ogen op de weg.
Beste Theo.
Beste Ivar.
We hebben vandaag een spreker uitgenodigd en dat is Niels. En Niels is verpleegkundige op de ambulance. Dag Niels.
Dag Ivar. Dag Theo.
Goeiedag.
Dag Niels. Ja. Mijn naam is Niels. Ik werk sinds 2003 op de ambulance in Arnhem.
Nou, heel fijn. En 2003, dat is een hele tijd. Ik ken je natuurlijk al een hele tijd, weet hoe vakkundig en professioneel je bent. Dus ik denk leuk als jij wat kon vertellen. Met name ook over de samenwerking met de politie. Hè? Want zoals je weet, wij leiden politieagent op en BOA's en dergelijke. En als je op de ambulance zit, heb je natuurlijk regelmatig met de politie of met BOA's te maken. En dat bij verkeersongevallen, bij niet natuurlijke dood, hè, dan wordt het een PD. Hè, zoals je net in de voorbespreking al aangaf, bijvoorbeeld als er een heli moet landen, hè, een traumaheli, dan wordt dat begeleid, maar ook het medisch team wordt begeleid. Je hebt ook wel eens verteld dat als je met spoed ergens naartoe moet, bijvoorbeeld met een kind wat heel snel naar een academisch ziekenhuis, je door de politie begeleid wordt. Zou je wat willen vertellen over die samenwerking met de politie? Hè? Met eventueel BOA's, hoe werkt dat nou, zou ik zeggen, in jouw vak?
Ja, nee, nou, om te beginnen denk ik dat het goed is om te zeggen dat wij in Arnhem een ontzettende goede band hebben, goede samenwerking met de politie. We merken dat we elkaar nodig hebben. We beschouwen elkaar eigenlijk heel vaak als collega's die gewoon heel veel samenwerken.
Oké, jij noemt het ook wel ketenpartners, hè?
Ja, zeker. Zeker, ja.
En moet ik dan denken aan veiligheid, bijvoorbeeld?
Nou, bijvoorbeeld, ja. De politie is er voor ons natuurlijk heel vaak om te zorgen dat wij veilig kunnen werken. Als er überhaupt iets gebeurt in de openbare ruimte, rijdt er sowieso altijd politie mee. En, nou ja, om te kijken of ze iets voor ons kunnen betekenen qua veiligheid.
Maar wat moet ik dan denken bij openbare ruimte?
Nou, bijvoorbeeld buiten op straat. Ik noem maar wat met Oud en Nieuw, waar 20 mensen op straat staan, waarvan er een paar ruzie hebben gekregen. Die veel gedronken hebben. Nou, dan is het voor ons heel handig dat wij niet met z'n tweeën tegenover 20 mensen komen te staan. En dat de politie zorgt dat wij veilig ons werk kunnen.
Ja, echt een veilige werkruimte creëren.
Ja, zeker. Okay. Maar ook bijvoorbeeld op de snelwegen. Als er een ongeluk gebeurt, dan zijn er allerlei voorschriften voor over hoe wij onze voertuigen parkeren en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk de politie die moet zorgen dat wij veilig ons werk kunnen doen. Dat banen afgekruist worden, et cetera.
Ja, precies. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat, dat zie ik dan wel eens op televisie bijvoorbeeld, hè, dan moet de ambu even wachten voor, ja. Omdat er bijvoorbeeld een melding is met wapengeweld of een vuurwapen bij betrokken geweest.
Zeker.
Dat lijkt me een heel raar gevoel.
Ja, dat is ook zo, want wij willen natuurlijk graag onze medische hulpverlening uitvoeren. Maar soms is het gewoon voor onszelf niet veilig genoeg om ergens maar meteen naar binnen te denderen. En dan laten we dus inderdaad eerst, en dan moeten we vaak om de hoek staan te wachten. En dan zitten we inderdaad wel vaak, zo van nou.
Wie bepaalt dan dat je naar binnen mag?
De politie.
Oh, de politie.
Ja, wij krijgen dan via de meldkamer te horen van de politie heeft de boel verkend en de politie heeft het als veilig afgegeven voor ons. En dan kunnen wij naar binnen.
Ja, want je rijdt, je bent aanrijdend. Bij de ambu heet dat A1?
Ja, ja bij, zeker.
Bij de is het Prio.
Prio 1. 1, ja, precies. Ja.
En dan kom je aan. Je hebt al doorgekregen waarschijnlijk van de meldkamer misschien een slagaderbloeding of iets dergelijks.
Ja.
En dan moet je dus wachten.
Ja.
Dat lijkt me
soms moet je dus wachten, ja. En dat is heel irritant soms. Maar bij ons staat helemaal bovenaan, bij alle protocollen staat eigen veiligheid.
Ja, bij de politie
en,
ook.
En bij de politie uiteraard ook. Ja. Dus ja, daarin. Maar de politie weet dat natuurlijk ook wel. Dus die zorgen ook wel dat ze dat snel regelen. Want die weten dat wij snel aan de gang
zijn. Ja, precies. Ja. En tegenwoordig worden de agenten ook opgeleid natuurlijk met een tourniquet. Dat weten ze allemaal.
Ja.
En tegenwoordig zie je ook steeds vaker dat de agenten in een opleiding kunnen ze dan verkiezen om bijvoorbeeld steekwonden en diepere wonden dicht te kunnen maken. Mm-hmm. Met een of ander spul. Dat duwen ze dan met hun duim in die wond. Ken jij dat?
Ja, dat ken ik. Dat heet, tenminste, ik denk dat je bedoelt een hemostatisch verband.
Precies, ja.
En,
Theo wist het, ik kwam er even niet op.
Oké. Nou ja, dat is, dat is een heel speciaal band. Dat heeft te maken met substantie die in garnalen voorkomt.
Oh.
En daar zijn ze ooit een keer achtergekomen dat in Japan die garnalenvissers, dat die eigenlijk nooit grote bloedingen aan hun handen hadden als ze verwondingen hadden. En dat blijkt dat die beesten een bepaald eiwit afscheiden, wat enorm bloedstelpend is. En daar hebben ze uitgebreid onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, hebben ze dat chemisch nagemaakt, dat eiwit. En hebben ze dat in verband gestopt. Dat is met name in Israël is dat heel uitgebreid getest bij grote verwondingen. Ja. En dat spul, dat stop je er inderdaad in. En dat stelpt zelfs een slagaderlijke bloeding.
Ongelooflijk.
Ja, want, dat is een mooi spul.
Ja, want dat doen dus de agenten in voorbereiding, hè, op zo'n ambtenaren.
Zeker.
Agenten krijgen vaak ook de opleiding EHDP, hè, Eerste Hulp door Politie.
Ja.
Reanimeren. Ik zie heel vaak agenten die dus als eerste te plaatsen zijn.
Ja.
Beginnen ze alvast. Soms komt de brandweer en vaak later de ambu. Ja. Omdat de agenten zijn toch vaak aan of al rijdend in de regio. Dus zijn heel vaak als eerste ter plaatse. En dan komen jullie en dan neem je het over, denk ik. Hè?
Zeker. Ja. Ja, voor ons is het belangrijk dat degene die als eerste ter plaatse is, of dat nou de politie of de brandweer is of burgerhulpverlening, dat die zo snel mogelijk beginnen met basale reanimatie. En de politie heeft natuurlijk altijd een AED aan boord, de brandweer ook.
Ja.
En heel veel burgerhulpverleners kunnen daar ook bij. Dus het is voor ons heel belangrijk dat die AED er zo snel mogelijk op zit. Want dat kan levensreddend zijn. En dat er goede basale reanimatietechnieken worden uitgeoefend.
Ja, precies.
En dan nemen wij het inderdaad over. En dan gaan we wat meer dingen doen.
Ja, dat snap ik. En dan kan je medicatie toedienen.
Zeker.
Via een infuus, bij wijze van spreken.
Ja.
En een hartfilmpje maken, dat soort zaken.
Ja.
Ja, het is een feit van algemene bekendheid dat reanimatie buiten het ziekenhuis niet altijd succesvol zijn. Dus agenten hoeven zich ook niet heel erg naar te voelen als iets niet lukt, hè?
Nee, zeker niet. Ik geloof dat het slagingspercentage van de reanimaties buiten het ziekenhuis ongeveer op 2% liggen. Dus men moet zich zeker niet bezwaard voelen als dingen niet lukken, want dat heeft heel vaak te maken met een delay, dat er dus een tijd lang geen reanimaties uitgevoerd.
Sterven hersenen af
precies,
en dergelijke.
Precies, ja.
Ja, en vaak ligt natuurlijk onderliggend lijden, hè. Er is een feit, dat hart is al kapot. Of er zijn er van alles aan de hand en dan kan je wel reanimeren.
Ja, mensen worden niet voor niks reanimatiebehoeftig.
Nee, dus precies.
Is vaak al onderliggend lijden.
Ja, precies. Top. Maar desalniettemin is het wel belangrijk om gewoon je taak te vervullen en het zo snel mogelijk op te pakken en wachten tot de deskundigen komen van de ambulance dienst.
Ja, absoluut.
Ja, en je ziet ook nog vaak, hè, dan is er een melding van een onwelwording of iemand heeft een ambulance gebeld, maar dan is de deur niet open. Hoe gaat dat dan?
Precies. Nou ja, dan heel vaak wordt dan de politie van tevoren al tegelijk met ons meegestuurd om te proberen de deur te openen. En dat proberen ze altijd te kijken hoe dat het beste kan. En soms kan dat met een creditcardje flipperen.
Oh ja.
Maar heel vaak is dat niet, omdat huizen natuurlijk toch steeds beter beveiligd zijn. Ja, en dan komt er gewoon een soort stormram aan te passen en dan wordt de deur opengemaakt.
Ja.
Want we moeten natuurlijk naar binnen en zeker als de nood aan de man of vrouw is, dan moeten we gewoon naar binnen klaar.
En heel praktisch, hè? Gaan jullie dan als eerste naar binnen of loopt de politie eerst naar binnen?
Nee, de politie die loopt eigenlijk meestal eerst van naar binnen.
Ja, maar even te kijken, is het veilig?
Ja, precies dat.
Dat soort dingen, hè?
Ja.
Want je weet nooit precies wat je aantreft.
Nee, je weet nooit wat je gaat aantreffen.
En het is misschien wel een mooi bruggetje naar een plaats delict. Jullie komen natuurlijk. Meestal is het een niet-natuurlijke dood. Iemand is ergens vanaf gevallen of het is een misdrijf of wat dan ook.
Zeker.
Hoe gaat die samenwerking?
Ja, die samenwerking die is eigenlijk ook gewoon heel goed. Als wij van tevoren weten dat we naar een plaats delict gaan, dan proberen de meesten van ons daar ook wel rekening mee te houden. In die zin van, wat ik zelf altijd probeer is, als er ergens een slachtoffer ligt, om niet in een rechte lijn naar het slachtoffer te lopen, maar even een om geen sporen te wissen. Dat heb ik ooit eens van een politieagent geleerd.
Yeah.
Dat voor hun echt hartstikke belangrijk kan zijn.
Yeah.
Dat is voor ons natuurlijk een hele kleine moeite.
Yeah.
Want het kost geen 2 seconden meer om even een iets andere route te kiezen.
Yeah. Oh, mooi.
Ja, de medische handelingen die gaan natuurlijk altijd voor de opsporing. Dat is natuurlijk logisch en dat moeten we ook vooral zo houden.
Ja.
Maar we kunnen wel proberen zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden.
Ja,
en dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan als iemand bijvoorbeeld een steekwond heeft of een schotwond heeft. Wij knippen heel vaak, knippen we kleren open, maar ik probeer dan wel rekening te houden dat ik niet door het gat van de schotwond heen knip.
Oh ja, precies.
Maar eromheen knip. Nou, het zijn hele kleine dingetjes, maar dat wordt ons altijd wel in dank afgenomen. Nou ja, omdat ik weet dat het voor de FO gewoon heel belangrijk kan zijn dat ze daar onderzoek naar kunnen
doen. Ja, precies. Want je komt natuurlijk op de meest rare plekken.
Zeker.
Het is niet allemaal schoon en netjes.
Nee,
maar
meestal niet.
Slachtoffers tref je aan in een vuilnis of in een vies huis of wat dan ook.
Ja.
En dan komt je eigen veiligheid natuurlijk weer naar voren.
Zeker.
En zo'n PD. Ja, want jullie gaan natuurlijk geen overmatig rekening houden met een dat het een plaats delict is. Want de zorg voor de patiënt gaat natuurlijk altijd voor.
Die gaat altijd voor.
Ja, precies.
Die gaat altijd voor. Maar we proberen er wel rekening mee te houden.
Ja.
En wat ik ook wel probeer als er iemand... Nou ja, we komen natuurlijk ook wel eens bij mensen die gewoon overduidelijk vermoord zijn.
Ja.
Dan probeer ik zelf ook altijd wel echt goed om me heen te kijken om dingen in me op te nemen die me normaal gesproken misschien wat minder op zouden vallen.
Okay.
Omdat ik weet dat ik achteraf gehoord word door de recherche.
Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja. Heb je wat gezien?
Ja, ja, precies. Ja, wij worden bijna altijd gehoord door de recherche bij moordzaken.
Okay.
En dan is het, nou, dan kunnen details gewoon van echt van groot belang zijn. Dat weet ik. Dus dat probeer ik dan ook wel in me op te nemen.
Ja, wat goed.
Ja.
Waar let je dan op? Want
dat is... Eigenlijk op alles wat voor kleren iemand aan heeft. Of ik zie dat er bijvoorbeeld gevochten is in huis, dat er meubels omver liggen.
Op een mes wat je aan de kant moet schuiven,
ja,
om
nou,
erbij
dat,
te kunnen.
Dat zeker. En dat proberen we dan ook echt inderdaad met onze voeten weg te schoppen, in plaats van dat we het met de handen aanraken.
Ja.
We proberen te vermijden dat we, als er bijvoorbeeld meer slachtoffers zijn, dat we ja, een soort kruisverontreinigingen plaatsvinden. Dus,
oh ja, handschoenen uit.
Precies, ja. Handschoenen uit bij de patiënt laten, voordat ik naar de volgende patiënt ga.
Oh ja. Ja.
Dat soort dingetjes, dat zijn de dingen die wij kunnen doen en waar we rekening mee kunnen houden. En dat doen we dan ook.
En Niels, hoe gaat dat bij zelfdoding dan bijvoorbeeld? Hè? Dat is ook een plaatsdelict, kan dat zijn? Hè? Als iemand zichzelf heeft verhangen, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
Hou je dan ook bepaalde dingen rekening? Of, want wij leren de agenten vaak van, als je en iemand is al enige tijd overleden,
ja,
dat je dan bijvoorbeeld het touw hoog afsnijdt, dus niet te dicht bij de knoop, want daar zit vaak DNA-weefsel in. Dan kan je misschien vaststellen wat...
Ja. Ja. Nou, als bij verhangingen proberen wij sowieso, als een slachtoffer nog hangt, dan doen we dat altijd in samenspraak met de politie.
Okay.
Proberen we te overleggen zo van, goh, wat is handig als iemand overduidelijk overleden is.
Hebben jullie geen taak?
Nee, dan is de haast er bij ons natuurlijk sowieso af.
Ja.
En dan is het eigenlijk vooral een politiedingetje.
Ja, snap ik.
Ja.
En je komt heel vaak natuurlijk bij ernstige verkeersongevallen.
Ja.
Daar werk je ook samen met de brandweer en natuurlijk met de politie.
Ja.
Hoe is jouw ervaring überhaupt? Hè? Want ook, je moet op een snelweg moet je ergens zijn. Je rijdt dan met toestemming. Bij de politie wordt vaak toestemming gegeven door de meldkamer.
Zeker.
Door OC.
Ja.
Moet je ook toestemming hebben of mag je zelf beslissen?
Wij moeten op de heenweg beslissen onze meldkamer met welk prio wij rijden.
Ja.
En dat heet dan bij ons A1 als we met spoed, met toeters en bellen rijden. De terugweg maakt bepaalt de verpleegkundige op de ambu, want die kan de toestand van de patiënt...
Ja.
Inschatten, en dat kan de meldkamer natuurlijk niet.
Nee.
Dus de terugweg bepaal ik met welke urgentie we rijden naar het ziekenhuis.
En dat is een vraag tussendoor. Hoe reageren verkeersdeelnemers nou over het algemeen? Is dat veranderd de afgelopen 20 jaar dat je merkt...
Nou, wat er vooral veranderd is dat we merken dat er heel weinig echt ernstige verkeersongevallen zijn. En daarin zie je dat met name de auto's veel veiliger zijn geworden.
Ah, zo.
Dus heel vaak komen we bij een fors ongeval waarbij we enorme schade zien. Nou, en dan staan mensen er vaak naast een sigaretje te roken, bijvoorbeeld, om het wat te noemen.
Ja, alle airbags en zo.
Ja, nou, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, zeker. En de gordels is natuurlijk een hele belangrijke geweest.
Je hebt ook wel eens gezegd, hè, dat ook al zit dat er allemaal in, sommige slachtoffers die staan ernaast, maar hebben recht op letsel.
Ja, zeker.
Hoe zit dat dan?
Nou, als wij ergens aankomen en ik zie dat, om een voorbeeld te noemen wat echt ook wel gebeurt in de praktijk. Ik zie dat het motorblok van de auto 20 meter verderop ligt. Dan geeft mij dat ontzettend veel informatie over wat iemand voor letsel zou kunnen hebben.
Precies.
En dan kunnen ze gezellig naast de auto staan, maar dan worden ze toch echt even heel goed nagekeken en vaak ook wel meegenomen naar het ziekenhuis voor de zekerheid. En dat bedoelen we een beetje met recht op letsel. Als je dus ziet dat de schade zo enorm is, dan weet je wat voor impact dat heeft gehad op het lichaam.
Ja, precies. Ja, en waar de politie natuurlijk veel mee te maken heeft, en jullie dus waarschijnlijk ook, is mensen met onbegrepen gedrag, hè?
Ja.
Die overlast, noem ik dat maar, veroorzaken.
Ja.
Waar je dus als politieagent of als BOA je best doet om daar wat mee te doen. Maar soms zijn ze, die mensen kunnen ook geweld tegen zichzelf plegen of tegen een ander. Of, of overmatig veel of drank gebruikt hebben. Worden jullie toch gebeld?
Ja, zeker.
Hoe gaat dat dan?
Nou ja, wij proberen dan te kijken of het nodig is om iemand in te sturen. En dan proberen we mensen van de geestelijke gezondheidszorg in te schakelen. En dat is vaak een heel traject, dat duurt vaak lang voordat men ter plaatse is of iemand beoordeeld kan worden. We hebben tegenwoordig wel afspraken met de GGZ dat ze in elke grotere inrichting een crisisbeoordelingskamer hebben.
Okay.
En daar kunnen wij vaak wel met mensen terecht die dan daar psychiatrisch beoordeeld worden. Ja, en heel vaak zijn we natuurlijk samen met de politie daar aan het werk. En de politie die zorgt vaak voor onze veiligheid. Dus als mensen erg bijvoorbeeld agressief zijn, ja, dan gaat er toch echt een politieagent mee bij ons achterin.
Oh, die gaat ook bij je zitten?
Ja,
achterin?
Zeker.
Oh, ja?
En soms worden mensen ook geboeid en,
ja, dat, precies.
En op hun buik vervoerd als ze echt enorm agressief zijn.
Ja,
of want wij moeten natuurlijk wel gewoon ons werk kunnen
ja,
doen.
Ja, precies. En de spuugmasker?
Ja, dat soort dingen. Ja, als dat nodig is, dan wordt dat wel gedaan. Ja, ja dat moet
ja,
ook.
Precies. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat best beangstigend is ook. Ook omdat jullie ze mee, want een politieagent, wij mogen ze niet in de auto meenemen.
Nee, nee.
Dat staat in de ambtsinstructies, want het gebeurt wel eens.
Ja, precies.
Maar we moeten dan een psycholansen. Wat is dat dan? Heb je...
Ja, de geestelijke gezondheidszorg heeft in bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld in Amsterdam, rijdt er altijd een psycholans. Ja, en die doen dan eigenlijk de beoordelingen die wij dan bijvoorbeeld op een crisisbeoordelingskamer laten doen.
Ja,
die doen zij op straat.
Ja, precies.
En dus daar rijdt gewoon een psychiater en een psychiatrisch verpleegkundige rijden daarop. En die nemen ons ontzettend veel werk uit handen.
Ja, dat geloof ik.
Ja. Maar dat is in onze regio nog niet aan de orde.
Nee, precies. Nee,
gelukkig niet.
Nee. En ik kan me voorstellen, hè, van, we hebben het over veiligheid gehad. Je vertelde over de samenwerking met de politie, dat het heel belangrijk is. Heb jij nog tips eventueel voor politieambtenaren? Of voor ons als opleider? Zeg je van, nou, eigenlijk gaat het wel heel goed?
Ja, het gaat eigenlijk wel heel goed. Dus ik denk dat mensen daarin ook gewoon eigenlijk wel heel goed opgeleid worden.
Ja.
Omdat we merken dat we elkaar heel erg met respect behandelen, weten van elkaar dat we soms verschillende belangen hebben. Maar uiteindelijk werken we natuurlijk allemaal voor de publieke veiligheid. En wij meer in de medische hoek en de politie natuurlijk meer in de veiligheidssetting.
Ja, precies.
Maar eigenlijk is de samenwerking zo goed dat ik daar eigenlijk niet zo heel veel op aan te merken
nee,
heb.
Dus nee. we moeten zo doorgaan.
We moeten vooral zo doorgaan. Ja.
En wat is een heel serieus onderwerp, maar we hadden het in de voorbereiding ook even over anekdotes, wat je dan meemaakt van politieambtenaren, die dan nog niet de opleiding van het IVV hebben gehad, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, ja.
Kan je dat voorbeeld nog eens geven?
Zeker. Wat ik al zei, onze samenwerking is eigenlijk heel goed. Maar ik heb één keer meegemaakt dat we gestuurd werden naar een patiënt die had geprobeerd onder een trein springen. En dat was eigenlijk niet gelukt. Dat was een jonge dame en zij was slechts licht gewond. Dus toen was ik haar aan het nakijken achter in de ambulance. En toen werd er op de deur geklopt. En er stond een jonge politieagent. En ik vroeg wat hij kwam doen en toen zei hij, ik wil even een bekeuring uitkomen schrijven vanwege het lopen over het spoor.
Ja, 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 ongelooflijk.
En een hele onhandige zet.
Ja.
Dus die heb ik terugverwezen naar zijn collega om daar nog eens even mee te overleggen.
Ja, heel verstandig, ja. Ja, we gaan zo afsluiten dit podcast onderdeel. Nog een vraag, hè. Als politieagent wordt geconfronteerd met een traumatisch iets naars ziet of iets naars meemaakt.
Ja.
Het zijn de collega's die hem bellen.
Ja, zeker. Ja,
er is een neventaak van collega's.
Ja.
En die bellen dan, hoe gaat het nu? Hebben jullie ook zoiets?
Zeker, ja. Wij hebben ook sinds een jaar of 10, denk ik. Dat heet bij ons team collegiale opvang.
Ja, bij ons ook.
Ja, precies. Dus TCO. En bij sommige vooraf vastgestelde criteria word je inderdaad gebeld.
Ja.
En, om een voorbeeld te noemen bij heftige dingen met kinderen. Bij zelfdodingen vaak. Hele heftige verkeersongevallen waar doden te betreuren zijn. Dan word je inderdaad gebeld door een collega. En dan wordt er even gekeken hoe je erbij staat. En of het nodig is om met elkaar in gesprek te gaan.
Okay.
En dan gaan we inderdaad ook met een heel team in gesprek. Hè, want er zijn vaak dan meerdere ambulances bij betrokken. En een officier van dienst. En, dan gaan we met zo'n heel team gaan we in gesprek met de collega's van de TCO.
Oh.
Ja, en dat is hartstikke goed.
Ja, nou misschien, ja. Theo, is dat wat voor een volgende podcast om daar zo over verder te spreken. Ja. Niels, heel veel dank voor jouw uiteenzetting van jouw werk, wat het met je doet en ook de samenwerking met de politie.
Nou, dat is heel graag
namens
gedaan.
Theo en mij, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit was een podcast van Ivar en Theo in opdracht van het Instituut voor Veiligheid. We hopen dat jullie iets aan de informatie hebben en verwijzen graag naar de andere afleveringen van deze podcast te beluisteren via de website instituutvoorveiligheid.nl of via jouw favoriete podcast-app. Delen wordt gewaardeerd en reacties zijn welkom. Graag tot de volgende aflevering.